Goedemorgen allemaal. Fijn om zo te zingen. Lekker die gitaar erbij. En hoe heet zo'n andere ding? Een ukulele of een mandoline. Mien met de manjo. Of nee, hoe was dat liedje? Nou, dat gaan we nu zingen. Dat is geen opwekking volgens mij. Maar het klinkt mooi. Ik moet een beetje denken aan Ellie en Rickert. Rickert speelde dat instrument ook wel eens. We gaan de Bijbel open doen. Dat is de bedoeling, denk ik, van de zondagmorgen. Om God te ontmoeten. En we hebben hem al onze dank en aanbidding gegeven. We mogen nu luisteren naar wat hij ons te zeggen heeft. En we doen dat uit Genesis, hoofdstuk 37. Een heel overbekend hoofdstuk. Uit een, zo lijkt het, spannend jongensboek. Als je het leest. Maar het hoofdstuk heeft voor ons in januari een hele bijzondere betekenis gekregen. Een bijzondere diepte gekregen die het eigenlijk daarvoor niet had. Genesis 37 en we lezen af vers 12. Het is best een lang stuk, maar het is prachtig om samen te lezen. Schuif even iemand toe als je geen Bijbel hebt of open even de app op je telefoon. Want meelezen is veel fijner dan alleen maar luisteren. Pak je veel meer op. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling, Genesis 37 vanaf vers 12. Eens gingen zijn broers, en dat zijn de broers van Jozef, weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. Toen zei Israël tegen Jozef: wij die je broers het vee niet bij Sichem, ga ik stuur je naar hen toe. En hij zei tegen hem: zie, hier ben ik. En hij zei tegen hem: ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit en hij kwam naar Sichem. Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld. En de man vroeg hem: wat zoek je? Hij zei: ik ben op zoek naar mijn broers, vertel me toch waar ze aan het weiden zijn. Toen zei die man: ze zijn van hier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Ze zagen hem al van ver en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden ze een listig plan tegen hem om hem te doden. Ze zeiden tegen elkaar: zie, daar komt die meesterdromer aan. Nu dan, kom, laten we hem doodslaan. En hem in een van deze putten gooien en we zullen zeggen: een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen wij zien wat er van zijn dromen terechtkomt. Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei: laten we hem niet om het leven brengen. Ruben zei ook tegen hen: vergiet geen bloed. Gooi hem in deze put die in de woestijn is en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit de hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. En het gebeurde toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat ze Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg. En ze namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. Vervolgens gingen ze zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen zijn ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, en ze waren op weg om dat naar Jeruzalem te brengen. Toen zei Juda tegen zijn broers: wat hebben we er voor baat bij als we onze broer doden en zijn bloed verbergen? Kom, laten we hem aan de Ismaëlieten verkopen. Laten we niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem. Toen de Midianitische kooplieden voorbij kwamen, trokken en tilden ze Jozef uit de put en verkochten ze Jozef voor 20 zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put. Toen scheurde hij zijn kleren. Hij keerde terug naar zijn broers en zei: die jongen is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? Toen namen ze het gewaad van Jozef, slachten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. Ze stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: dit hebben we gevonden. Kijk toch eens of dit gewaad van uw zoon is of niet. En hij herkende het en zei, het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. En al zijn zoon en al zijn dochter stonden om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de lijfwacht. Aangrijpend verhaal, een heel bijzondere persoon die Jozef. Er wordt niets negatiefs over hem genoemd in al die hoofdstukken, zie je alleen maar positieve dingen. En hij zal best wel fout hebben gemaakt, maar ze worden niet door de schrijver benoemd. En daarom wordt hij door veel mensen gezien als een schaduw van de Heer Jezus die later zou komen. En in heel veel dingen die gebeuren in de hoofdstukken zie je eigenlijk al de schaduw van de Heer Jezus tevoorschijn komen achter deze Jozef. Dat is ook vanmorgen zo. Zijn vader vraagt hem aan het begin van het hoofdstuk om naar Sichem te gaan. Dus niet zo heel ver lopen, 75 kilometer, dus een dag of 2, 3, als je flink doorstapt en dan kun je er zijn. En die gehoorzame Jozef, die gaat om de welstand, staat er, van zijn broers te bekijken. In het Hebreeuws staat het woord shalom. Hij gaat de shalom van zijn broers bezien. En je ziet eigenlijk al hier als eerste de schaduw van de Heer Jezus achter Jozef tevoorschijn komen, want heb je gezien hoe Jacob het tegen zijn zoon zegt als hij vertrekt? Dan zegt de vader tegen hem, ga, ik stuur je naar hem toe. En hij zei tegen hem, zie, hier ben ik. Aan wie moet je denken? En je moet denken aan de Heere God en aan de Heer Jezus in de hemel. Als God zegt, wie zal ik zenden, wie zal gaan? En dat de Heer Jezus dan zegt, ja, hier ben ik om uw wil te doen. En om naar zijn broers te gaan in de eerste plaats. Het volk Israël, waar de Heere God zijn zoon naartoe heeft gezonden. Maar gelukkig later ook naar ons. Wat me wel verbaast is hoe wonderlijk het is dat die oude man, Jacob, zijn zoon, zomaar die tocht liet maken. Want in de versie hiervoor, in de eerste 12 versie hiervoor, wordt wel tot 3 keer toegezegd dat de broers hem haten. En het Hebreeuwse woord is niet van ik mag je niet zo graag, mijn andere broer vind ik leuker, maar het woord haat is echt een diepe afschuw, een diepe weerzin tegen iemand hebben. En toch kiest Jacob ervoor om Jozef daar naartoe te sturen. Wie stuurt nou zijn zoon als een weerloos lam naar wolven die zijn bloed wel kunnen drinken? En opnieuw zie je achter Jozef het beeld van de Heer Jezus, die heel bewust door God de Vader gezonden werd naar mensen die niet om zaten te wachten. En als Jozef dan in Sichem aankomt, ja, dan gaat hij rondwalen, want zijn broers zijn er niet. En dan is daar toevallig, daar kom ik straks nog even op terug, dus toevallig is daar een man die, ja, hoe toevallig kan toevallig zijn, die daar rondloopt en die Jozef tegenkomt. En die zegt, ja, wat doe je hier, wat zoek je? En die wijst hem dan naar Dothan, 1 kilometer of 20 verder. En daar loopt Jozef naartoe en hij ontdekt daar zijn broers. En de broers zien hem aankomen. En er is geen enkele twijfel, het eerste wat bij hen opkomt, dat heb je ook meegelezen, we gaan hem doden. Die haat, die laait op als een heftig vuur en er wordt geroepen, we gaan hem vermoorden. Een afschuwelijk plan wordt er geboren in de harten van de broers. En je moet je eens voorstellen dat in jouw gezin, ik weet niet of je broers of zussen hebt, maar je moet je eens voorstellen dat in jouw gezin zo diep is gegaan dat er gewoon gedacht wordt om een van de gezinsleden om het leven te gaan brengen. Wat een gezin moet dat geweest zijn. Wat een haat moet er in dat gezin zijn gegroeid. En opnieuw zie je de schaduw van de Heer Jezus achter Jozef. Maar Ruben, die brengt ze op andere gedachten. We weten niet precies waarom. Misschien omdat hij de oudste was en verantwoording af moest leggen. Had ook een akkefietje met zijn vader over een bijvrouw. Misschien moest je het daarom goed maken. Maar hij krijgt ze zover om ze in de put te gooien, om hem in de put te gooien, zodat er geen bloed aan hun handen zal kleven. En zo gezegd, zo gedaan. En als Jozef aankomt bij de put, dan stropen ze zijn mantel van hem af, zijn veelkleurige mantel. In het Hebreeuws staat er ook het woord afstropen. Het woord wat in de jacht gebruikt wordt als je een konijn hebt geschoten of een hert en je trekt de huid eraf. Dat woord wordt hier gebruikt. Villen, eigenlijk wordt er gezegd. En dan wordt hij zonder zijn waardigheid wordt hij in de put gegooid. En opnieuw zie je de schaduw van de Heer Jezus achter Jozef. En een van de dieptepunten is wel dat ze dan gewoon in de buurt van die put gaan zitten eten. Misschien wel met het broer, met het eten wat Jozef heeft meegenomen. Wie zal het zeggen? Hoe kun je rustig zitten eten met elkaar, terwijl je broer daar in die put gegooid is? In het hele hoofdstuk, misschien is je dat opgevallen, maar in het hele hoofdstuk zie je en hoor je niets van het klagen van Jozef. Er staat niet dat hij het uitschreeuwde, dat hij zei, doe het niet, als mijn vader het hoort. Er is geen angstschreeuw, er is geen roep om hulp. In het hele hoofdstuk zie je dat Jozef zwijgt. En opnieuw zie je de schaduw van de Heer Jezus, die als een lam ter slachting geleid werd en zijn mond niet opendeed. Stom voor zijn scheerders, staat er, zo deed hij zijn mond niet open. En het is zo'n bekend verhaal dat je als het ware niet meer echt in het verhaal komt, dat je het al zo vaak gehoord hebt als kind waarschijnlijk. Maar stel je eens voor dat je met goede bedoeling, misschien wel enthousiast, op reis gaat, dat je mantel van je wordt afgetrokken, dat je in een put wordt gegooid en dat het opeens nacht is om je heen. Dat je net nog in het zonlicht liep en dat het nu opeens donker is in de put en dat je, ja, dat je wel beseft dat het niet best met je af gaat lopen. Heb je wel eens een moment in je leven meegemaakt dat je 's morgens opstond met veel zin, de zon scheen, en dat er opeens op die dag iets gebeurde waardoor het opeens totaal anders werd? Waardoor je opeens in een put kwam te zitten en dacht, ja, en nu? En wat dan? Misschien het moment waarop je hoorde dat je ongeneeslijk ziek bent. En je nog maar een paar jaar of een paar maanden of een paar weken te leven hebt. Of het moment dat je kind naar je toe komt en zegt, pap, mam, ik ben al die jaren mee geweest naar de kerk, maar ik stop ermee. Het geloof zegt me niks. Het is fijn voor jullie, maar ik ga het zonder God doen. Ik kies voor een ander leven. Of moment wat wij in januari meemaakten. Toen onze zoon opbelde, Bram, op zondagavond, en zei, ik zit in het ziekenhuis. En wij dachten, ja, ze hebben twee zoontjes, dus er zal iets met het zoontje aan de hand zijn gevallen of zo. Hij zegt, kindje is geboren, 22 weken oud. Rivka, een meisje. En ze heeft hem heel even geleefd, ze is heel snel daarna in onze handen, in onze armen gestorven. Een heel gaaf, klein meisje. Iets groter dan mijn hand. En het was een prachtige zondag. We hadden een mooie dienst gehad. Het was feest. We waren aan het strand geweest 's middags. En ja, dan opeens krijgen ze zo'n telefoontje. En dan opeens zit je net zoals Jozef in een put en denk je, ja, maar hoe dan? En wat dan? En hoe zit dat dan? Momenten dat je alleen maar omhoog kunt kijken, kunt huilen en schreeuwen. En weet je, dan was ons verdriet zoveel minder dan het verdriet van zo'n vader en een moeder. Die hadden gehoopt op een nieuw leven wat God zou geven. En dan, ja, dan kun je het alleen maar uitschreeuwen. Maar naar wie? Is er eigenlijk wel iemand die dan luistert? Kaats je woorden niet helemaal terug tegen de wanden van de put. En toen kwam ik bij dit hoofdstuk uit. Want wat me zo moeite gaf, is dat in het hele hoofdstuk God niet voorkomt. Je zou toch verwachten dat God tegen Jozef in dit hoofdstuk had gezegd, maar Jozef, weet je, nu is het moeilijk, maar het komt goed. Of dat God zijn hand, zijn arm om Jozef had heen geslagen, denkbeeldig, en had gezegd, hou vol, want Ik heb een plan met je leven, maar God is in het hele hoofdstuk niet te vinden. Alsof God niet voorkomt, alsof hij niet is, of het hem allemaal koud laat. En ik zie opnieuw de schaduw van de Heer Jezus achter Jozef. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En je gaat dan nadenken, waarom dit? En waarom ik? En waarom nu? En waarom doet God niks? Ik weet nog, mijn zoon had Anneke, mijn vrouw, aan de lijn. En hij zei, ik heb zo gebeden. God kan toch ook het dochtertje van je Iris tot leven wekken. Dan kan hij toch ook Rivka. Het is voor hem toch zo makkelijk om zo'n klein meisje weer tot leven te wekken. Zo'n meisje kan toch zoveel betekenen voor God als ze opgroeit en een jonge vrouw kan worden. Waarom doet God dan niets? Maar dan komt het gelukkig allemaal toch nog goed. Want zo gaat dat in jongensboeken. En hier ook, want Jozef wordt uit de put gehaald. En er verschijnen gezichten boven hem. En hij beseft dat het maar pesterijtjes zijn. En dat hij gelukkig gewoon weer terug mag naar zijn vader. Tenminste, dat denkt hij. Maar als hij naar boven wordt getrokken, dan ziet hij vreemde gezichten. Er wordt onderhandeld. Er wordt geld uitbetaald. 20 zilverlingen vallen rinkelend in de hand van een van de broers. En hij wordt verkocht voor wat geld. En opnieuw zie je de schaduw van de Heer Jezus achter Jozef. En hij gaat als een slaaf naar het zuiden. Misschien wel precies dezelfde weg die hij gelopen heeft. Misschien wel vlak langs de tent van zijn vader Jacob. Ja, en dan moeten ze nog wat bedenken. Een geitje geslacht. Aan de mantel, aan de kleding gesmeerd. Vader, herkent u deze mantel? Zal die vader gedacht hebben aan het moment dat hij zelf nog jong was? Dat hij ook bloed van een geitje nam en ook kleding gebruikte om zijn eigen vader te bedriegen. Het meest ontroerend vind ik wel het eind van het hoofdstuk wat we net gelezen hebben. Dat zijn dochters en zijn zoons om hem heen staan en hem probeert te troosten, maar dat hij weigert zich te laten troosten. Wat ze ook zeggen, het heeft geen nut. Ja, wat moet je zeggen als zoiets je overkomt, als je zoon kwijtraakt, of als je een klein kindje van 22 weken weer los moet laten en terug moet geven aan God? Wat moet je dan zeggen? Is er dan iets wat je kan zeggen waardoor die ander zegt, oh ja, ja, nu wordt het een stuk makkelijker? En in die oude man zie ik al de pijn van al de gelovigen, ook hier vanmorgen hier in Sliedrecht, die overvallen zijn door lijden. Want ik denk, als ik u een microfoon zou geven, zou zeggen, wat is het meest ingrijpende moment in uw leven dat u zo ook de hele morgen zou kunnen vullen met al de verhalen die u het moment van in de put hebben gegeven. Het moment van, waar is God dan? En waarom doet God dan niets op dit moment? Is hij dan helemaal niet? En waarom merk ik hem dan niet? Ze zeggen toch altijd dat er maar 2 voetstappen zijn. Maar ik voel dat ik gewoon zelf moet lopen, dat er niemand met me meeloopt. Ik bid, maar ik voel niet dat God me troost. Een heel mooi gedeelte wat mij trof, is Handelingen 7. Stefanus, u kent die naam wel, die staat op het moment om gestenigd te worden om zijn getuigenis over de Heer Jezus. En die zegt iets heel bijzonders. Want wij konden God niet vinden in hoofdstuk 37. Voor ons was hij er niet. Maar Stefanus zegt, vlak voordat hij gestenigd wordt, heeft hij een krachtige getuigenis. En dan zegt hij, en de aartsvaders, dat zijn de broers van Jozef, en de aartsvaders die jaloers waren, verkochten Jozef zodat hij naar Egypte gebracht werd. Maar God was met hem en verlost hem uit al zijn verdrukkingen. Stefanus heeft dus iets geweten wat de schrijver van Genesis niet heeft opgeschreven. Iets van de aanwezigheid van God in het leven van Jozef. En ik moest eraan denken dat zo'n geweldige troost is. Dat ook al zie je niks van God in het hoofdstuk, dat God er toch bij is. We hebben zelfs een afscheiddienst gehouden voor Rivka op die zaterdag. Daarna bij hun thuis in de huiskamer. En toen hebben we ook dat lied gezongen, wat zegt hoe wonderlijk mooi is u. En dan gaat het lied zo prachtig verder en dan staat er ergens in. En voor het eerst begreep ik die zin, als we dan in dat lied ook zingen, verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. En voor het eerst besefte ik wat een geweldige rijkdom er in dat ene zinnetje zit. Dat God heel vaak verborgen aanwezig is in ons bestaan. Zoals die in hoofdstuk 37 niet voorkomt, betekent het niet dat hij er niet was. Omdat Jozef misschien niet die arm gevoeld heeft van God denkbeeldig om hem heen, betekent niet dat God er niet was. God kan verborgen aanwezig zijn. Je zou misschien graag willen zien, je zou misschien graag willen voelen, maar soms moet je genoegen nemen met het feit dat God zegt, ik ben er wel. Ik ben verborgen aanwezig in jouw bestaan. En misschien mag ik wat voorbeelden noemen uit Genesis 37, waarin God verborgen aanwezig is in het hoofdstuk. Want zijn naam komt er niet in voor, maar hij is er wel. Let op, de eerste. Ik noemde hem net al, de man die toevallig bij Sichem was. Het is ook toevallig dat je daar in de wildernis, waar schapen lopen, dat er een man loopt die toevallig ook nog eens weet waar je broers zijn. Hoe toevallig is dat? Ja, maar zeg je, als die broer niet was, of die man niet was tegengekomen, stel je voor dat hij rondgedwaald had en ze niet had gevonden, dan had hij waarschijnlijk onverrichte zaken weer teruggegaan. Dan had hij veilig terug kunnen komen in de tenten van zijn vader. Dan was hij niet in de put gegooid, dan waren er geen moordplannen geweest. Dan was hij nooit verkocht naar Egypte. Dat is toch veel beter, toch? Waarom liet God het toe dat die man daar toevallig was? Ja, als die man daar niet toevallig was geweest, dan zou Jozef geen onderkoning zijn geworden. Dan was het gezin van Jacob gestorven door honger. Dan was er geen volk geweest dat eeuwen later uit Egypte weggeleid kon worden om het beloofde land binnengegaan te gaan. Dan zou er geen verlosser geboren zijn. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Ziet u hoe die man een cruciale rol speelde die God gebruikt om heel bewust op die plek te zijn? Of misschien nog een voorbeeld. Als Ruben nou niet had gezegd dat het beter was om zijn leven te sparen en hem niet te doden, wat was er dan gebeurd? Stel je voor dat hij wel was vermoord. Maar God kiest ervoor om Ruben aan te sturen en te zorgen dat Gods plan uit gaat komen. Als het toevallig nu wel eens water in de put had gestaan, als zijn broers hem nou niet hadden verkocht, als er toevallig nou geen karavaan was langsgekomen op dat moment, allemaal bewijzen dat God verborgen aanwezig is in het bestaan van Jozef en in het bestaan van jou en mij. En telkens zie je dat God daardoor zorgt dat zijn plan wat hij heeft in vervulling gaat. Heel anders dan wij in gedachten hebben. Want God had ook kunnen zeggen tegen Jozef, Jozef, ik breng je zo uit de tent van je vader, zo in één keer naar het paleis van de farao, zonder dat er moeite is. En toch kiest God via deze weg om zijn plan uit te voeren. En het mooiste is dat de broers denken, we zullen dat plan van hem, die dromen van hem, is kapot maken. We zullen zorgen dat die dromen niet uit gaan komen. En het wonderlijke is dat juist doordat ze hem verkopen, het plan wat zij denken te verijdelen juist tot vervulling gaat. Dat is zoals God werkt. En je ziet opnieuw achter het leven van Jozef het leven van de Heer Jezus. Weet je, wij beoordelen vaak iets wat gebeurt in ons leven als een losse gebeurtenis. En wij zouden vaak andere keuzes maken dan God maakt. Ik moet eerlijk zeggen dat in mijn leven het regelmatig al gebeurd is dat ik zeg tegen God, Heer, ik zou het anders gedaan hebben dan u. Ik denk dat u Rivka veel beter had kunnen laten leven. Ze had toch een mooi kind van u kunnen worden. Ze had als een vrouw u kunnen dienen en u kunnen verheerlijken. Ze had mensen kunnen vertellen over wie u bent in uw liefde. Ze hadden mensen misschien wel tot geloof gekomen doordat ze later was gaan zingen. We zien een jongen in een put van 17 jaar, die als slaaf verkocht wordt. En we denken, God, een andere weg was beter geweest. Maar wij missen het overzicht dat God heeft in het grote plan om zijn doel te bereiken. Wat een afscheidsdienst, zei ik al, in de huiskamer bij hen thuis. En we hebben er ook gezongen. En mijn schoonzoon, die zoals u weet voorganger is op Texel, die heeft een gedeelte gelezen uit Romeinen 8... wat Hadassa en Bram zelf hadden aangegeven. Die prachtige tekst waar staat, want er ben ik zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Zo'n prachtige tekst. En Bram en Hadassa hadden gezegd, ja, we willen dat het over die tekst gaat. En dat vond ik al zo'n bemoediging, dat je midden in je verdriet, in alle vragen die je hebt, toch durft uit te spreken dat je gelooft dat alle moeite niet opweegt tegen de heerlijkheid die eens op ons wacht. En Paulus gebruikt het beeld, dat bekende beeld van de weegschaal. Ik heb het hier ook wel eens eerder gebruikt. En aan de ene kant ligt het lijden van deze tijd en van deze wereld. En wat kan het bij sommige mensen veel zijn? Er zijn wel eens mensen waar ik denk, dat bakje van jou zit wel heel erg vol. Er moet aan de andere kant wel een geweldig gewicht zijn om die weegschaal naar de andere kant te laten doorslaan, vergeleken bij wat wij meemaken. Maar de werkelijkheid die Paulus beschrijft is, die zegt, hoe zwaar het lijden ook is, hoeveel je ook meemaakt waar je niets van snapt, waar je verdrietig van wordt of boos van wordt of depressief van wordt, of denkt, ja, maar waar is God dan? Er komt een moment dat er aan de andere kant van de weegschaal de heerlijkheid van God gelegd zal worden. En die zal zo zwaar en overtreffend in gewicht zijn, dat die weegschaal in één klap door zal slaan naar de heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden. En het is zo bemoedigend om samen als broers en zussen en ouders zo bij elkaar te zitten en getroost te worden door Gods woord. Maar tegelijkertijd dacht ik, ja, maar er zit ook een gevaar in zo'n tekst. Als je die tekst puur zo leest als hij er staat, kan er ook een gevaar in zitten. Ik ga dat proberen uit te leggen. Kijk, wij hebben de behoefte om dingen die we ingewikkeld vinden in het leven, om die makkelijker te maken, om die te snappen. Wij mensen nemen geen genoegen met het feit dat we dingen in het leven niet snappen. Er zit altijd een hunkering van, ik wil weten waarom het gebeurt. En dan is het draaglijk. En wij proberen dan het eenvoudig te maken door bijvoorbeeld te zeggen, ja, in dat ene bakje van al het lijden, ja, dat bakje, dat heeft de Satan in zijn hand. Hij vult dat bakje. Hij is degene die verantwoordelijk is voor dat wat in dat ene bakje ligt. En aan de andere kant, ja, dat is het bakje van God. Daar liggen alle geweldige dingen die ons te wachten staan. En ja, en die twee, ja, die zijn er eenmaal in het leven en ja, daar is verder niks aan te doen. Maar als je zo denkt over deze tekst, dan maak je het geloof te simpel. En dan mis je, denk ik, een van de diepste geheimen van het leven als christen. Als je dit niet pakt, als je echt denkt, ja, maar de boze is verantwoordelijk voor het kwaad en God is verantwoordelijk voor het goede en alles wat we krijgen in goedheid van hem, ja, daar mis je de essentie van het christelijk geloof. Als iets heftigs gebeurt, ben je niet klaar door te zeggen, oh, wat is de boze nog machtig. Het is waar, de boze is machtig. En hij heeft de macht nog steeds hier. Maar toch gaat het dieper. God laat het toe. Omdat het past in zijn plan. God laat het kwaad soms toe. Nee, ik ga het nog scherper zetten. God brengt bewust moeite en verdriet in ons leven, omdat dat zijn manier is om zijn doel te bereiken. Vraag me niet hoe dat zit met Rivka. Van Jozef weet ik het, want ik weet hoe het afloopt. En in het grote plan dat God heeft met Jozef en met jou, is dus alle moeite en al het lijden niet zinloos. Maar het is nodig, het is onmisbaar om het plan wat God heeft met jouw leven te bereiken. En weet je, en als je Romeinen 8 leest, dan kun je tot de verkeerde conclusie komen dat die twee dingen niks met elkaar te maken hebben. Je hebt aan de ene kant heb je pech, moeite, verdriet, tegenslag. En dat heeft niks te maken met die andere kant. Want dat is geluk, welzaligheid, Gods heerlijkheid, Gods beloning, Gods genade. En die twee, ja, die staan los van elkaar. Maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. De Bijbel zegt dat die twee dingen met elkaar verbonden zijn. En ik ga u die tekst laten zien die mij ontzettend geholpen heeft en een nieuw zicht heeft gegeven op het lijden. Want voor mensen die christen zijn, die achter de Heer Jezus aangaan, is het lijden niet zinloos. Het is niet een bakje wat gevuld wordt, maar gelukkig is er die andere kant. Maar God gebruikt zelfs het lijden en alle moeite die er is om iets te bewerken. Lees mee wat er in deze prachtige tekst staat. 2 Korinthe 4, vers 7. En daar zegt Paulus, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Ik ga heel klein beetje pulken aan die tekst, om u te laten zien wat het verschil is met Romeinen 8. Het eerste is wat hij zegt, al onze moeite is licht. Nou, dat moet ik niet tegen Bram en Adassa zeggen, want op dat moment, als je er middenin zit, dan kun je dat niet pakken, hoef je dat ook niet te pakken. Maar mag je wel het vertrouwen hebben dat God je niet loslaat. Het is licht in vergelijking, zegt hij, met de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En, zegt hij als tweede, al onze moeite is ook eigenlijk maar heel kort, moet je ook niet zeggen tegen mensen die midden in het lijden zitten. Maar in perspectief van de heerlijkheid en de eeuwigheid is het maar kort in vergelijking met wat komen gaat. Maar waar het mij om gaat is het allerlaatste woordje wat er staat. Kijk eens wat er staat. Alle verdrukking, staat er, brengt iets teweeg. Dat gaat verder naar Romeinen 8. Wat betekent dat? Eigenlijk in het Grieks staat er het woordje, het produceert iets. Dus al het lijden wat je meemaakt in je leven, alles waar je niets van snapt, waar je wanhopig van wordt, waar je diep verdrietig van wordt. De Bijbel zegt, het produceert iets. Dus het is niet een of ander zwaar bakje wat gelukkig een keer verdwijnt tegenover de heerlijkheid. Maar het doet iets. Het produceert iets. Het maakt iets. Dus het lijden in jouw leven produceert in de heerlijkheid iets wat blijvend is. Het produceert een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid. Dus lijden en heerlijkheid zijn niet los van elkaar, maar het één zorgt voor het ander. Dus al het lijden, alle moeite heeft een gevolg voor de heerlijkheid die je mee gaat maken. En de Bijbel is hier zo diep, ja, dat je het bijna niet kunt snappen. Dat God dus heel bewust Jozef naar Egypte laat gaan, hem laat vernederen door de vrouw van Potifar. En wat maakt die jongen niet allemaal mee? En toch gebruikt God dat. En dat is de troost die wij ook hebben bij alle vragen die in ons leven komen. Dat we niet het hoeven te snappen, maar dat we durven te zeggen, Heer, ik geloof dat wat ik nu meemaak, deze ziekte, deze eenzaamheid, dit verdriet, dat het iets doet, dat het iets produceert, dat het niet op zichzelf staat, maar dat u dat gebruikt om heerlijkheid tevoorschijn te laten komen. Er is een Amerikaans gospelduo, misschien kent u ze, Shane en Shane. Twee mannen, ze heten toevallig allebei Shane, dat is de voornaam. En zij hebben een lied geschreven wat me al jaren ontroert. Want dat gaat over dit mysterie. De meeste liedjes gaan over, ik hou van jou, ik blijf je trouw. Maar dit lied hebben ze geschreven over de wanhoop die je als gelovig kunt hebben als je God niet snapt. Als je niet begrijpt waarom dingen gebeuren. En een van die twee Shanes, ze waren aan het optreden en toen werd hij gebeld, in Amerika wonen ze. werd een van die twee jongens gebeld. Je vader is opgenomen in het ziekenhuis en heeft een herseninfarct. Wil je zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan? En hij is zo snel als hij kon naar het ziekenhuis gereden. En hij vond daar bij het bed zijn moeder. En zijn vader lag daar op bed en die stierf. Als gevolg van de herseninfarct. En hij zegt, ik weet nog goed dat mijn moeder aan het bed zat. En dat ze zei, uit Job, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen. En hij zei, ik kon dat helemaal niet zeggen. Hoe kan je dat nou zeggen als je vader kwijt bent? Hoe kan je dat nou zeggen als er een kindje van 22 weken geboren is, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geprezen? Hoe kan je dat nou zeggen? Hij zegt, ik heb er zo mee geworsteld om het antwoord te krijgen op die vraag. Die tekst is ook aangehaald op die zaterdag toen we afscheid namen van onze kleindochter. En ik denk als er iemand door het raam in Ede naar binnen had gekeken en had gehoord dat we dat aanhaalden, die tekst, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zijn geprezen, dat een ongelovige had gezegd, ja, die zijn echt helemaal gestoord. Hoe kan je nou als mens, hoe kan je nou, kijk nou eens, een gaaf poppie, alles zit eraan, de handjes, de teentjes. Alles is goed. Het had kunnen leven. Hoe kan je nou zeggen, de naam des Heeren zijn geprezen? En die Shane worstelde daarmee. En toen las hij deze tekst uit 2 Korinthe 4. En die hoorde hij via John Piper. John Piper is een hele fijne prediker. Een prachtige boodschap heeft hij. En die spreekt over deze tekst. En die legt uit dat alle moeite, ook de dingen waar we niets van snappen, toch iets opbrengt, iets oplevert, iets produceert waar God door verheerlijkt gaat worden. En toen heeft hij een lied geschreven. Een lied met vragen, maar ook een lied met een blind vertrouwen wat zegt, Heer, ik snap u niet, ik ben verdrietig, ik kan er helemaal niks van maken van wat er nu gebeurt, maar ik kies ervoor om te geloven dat deze tekst waarheid is. Nou, we gaan dat lied beluisteren en tussendoor hoor je opeens de stem van John Piper, een stukje uit zijn preek. En ik zou u zeggen, als u nog eens een middag over hebt, een uurtje, beluister die preek eens, want hij zal u absoluut bemoedigen.
Thank you. Not only is all your affliction momentary, not only is all your affliction light in comparison to eternity and the glory there, but all of it is totally meaningful. Every millisecond of your pain from the fallen nature or fallen man, every millisecond of your misery in the path of obedience is producing a peculiar glory you will get because of that. I don't care if it was cancer or criticism. I don't care if it was slander or sickness. It wasn't meaningless. It's doing something. It's not meaningless. Of course you can't see what it's doing. Don't look to what is seen. When your mom dies, when your kid dies, when you've got cancer at 40, when a car careens into the sidewalk and takes her out, don't say, it's meaningless. It's not. It's working for you an eternal weight of glory. Therefore, do not lose heart, but take these truths and day by day, focus on them. Preach them to yourself every morning. Get alone with God and preach His word into your mind until your heart sings with confidence that you are new and cared for.
Now you save me, yet I will praise you. Now you take from me, I will bless your name. Though you ruin me, still I will worship, sing a song to the one who's all I need. I'll sing a song to the one who's all I need.
Ja, de vraag is of u dat durft. Of u die stap wilt zetten, durft te zetten. Om te zeggen, hier, wat er ook gebeurt. Of waar ik nu op dit moment in zit. De dingen waar ik niets van snap, waar ik zoveel moeite mee heb, zo mee worstel. Om die naad over te geven, te zeggen, ik geloof dat God al die dingen bewerkt voor zijn heerlijkheid. Zullen we samen bidden? Ja, Heer, er werd gezongen, you're enough for me, u bent genoeg. Genoeg van mij, ja, Heer, het klinkt vaak zo makkelijk, maar als je midden in de moeite zit, je hebt opeens gehoord dat je ongeneeslijk ziek bent. Of je bent je geliefde kwijt, of er gebeurt iets afschuwelijks in je leven, dan roepen we niet gelijk, u bent genoeg van mij, Heer, dan willen we dingen snappen, willen we antwoorden, willen we begrijpen waarom. Heer, geef ons de moed om te zeggen, Heer, u bent genoeg. Zelfs als ik geen antwoord krijg. U bent toch genoeg. Heer, dat kan zijn met tranen erbij, dat kan met moeite zijn. Omdat we het graag anders hadden gezien, maar Heer, we willen het boven alles zeggen tegen u, u bent genoeg. Heer, leer ons al die waaroms en al die vragen, van het had toch zo gekund en had u niet beter dit kunnen doen. En ik had het zo fijn gevonden als u het zo had gedaan. Heer, leer ons die al die menselijke dingen die zo begrijpelijk zijn, toch maar los te laten. Zeg, Heer, u bent genoeg. Ik vertrouw erop dat al het lijden van deze wereld iets bewerkt, dat het een alles overtreffende heerlijkheid tevoorschijn zal brengen. En dat er zonder lijden geen heerlijkheid mogelijk is. Heren, voor de wereld een belachelijke boodschap waar ze om lachen, maar voor ons Heer, weten we dat dat de realiteit van het leven is. Dat het volgen van u door lijden heen tot een geweldige heerlijkheid zal komen. Heer, help de mensen die op dit moment daarin zitten. U kent de mensen die worstelen, die depressief zijn, die niet snappen hoe het werkt, die u kwijt dreigen te raken. Heer, geef ze de moed om het los te laten en te zeggen, u bent genoeg. U bent genoeg voor mij. Amen.